Welkom allemaal en bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering voor Fit for the Future, jouw bite-sized learning podcast van Archipel Academy. Zoals jullie weten duiken wij in de meest prikkelende HR en L&D thema's van vandaag. Leer hoe je de grootste uitdagingen in het vakgebied kunt overwinnen om relevant te blijven, nu en in de toekomst. Mijn naam is Ibo Deren, Head of Customer Relations bij Archipel Academy en vandaag ben ik wederom jullie host. In deze aflevering gaan we het hebben over inkoopmindset. En daarvoor hebben we weer een hele bijzondere gast, namelijk Fred Witmakers van Inkoop Academie. Fred, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je erbij wil zijn. We gaan het vandaag dus hebben over inkoopmindset. Maar voordat we duiken op de inhoud, misschien leuk voor de luisteraars thuis, online. Wie is Fred en wat doet de Inkoop Academie? Correctie.
Ja. Die internationale ambities, dat is een andere tak van sport. Maar ja. Inkoopacademie is inderdaad gericht op Nederland. We doen dat nu een jaar of 13, 14 is voortgekomen uit een bedrijf wat we daarvoor hadden, People Group. Mm-hmm. Waarbij onderwijs, het klanten helpen eigenlijk een structureel onderdeel was binnen wat we deden. Dus leren om het zelf te doen in plaats van het allemaal voor ze te doen via detachering interim management. Is vervolgens verzelfstandigd als inkoopacademie. En wat we daar vooral doen is onze andere kijk op het vakgebied inkoop in de praktijk brengen. Mensen helpen om dat ook voor elkaar te krijgen. En ja, ik denk dat daar de kern van onze activiteit in zit. Hoe ga je met name gedragspsychologie onderdeel uit laten maken van het hele inkoopvak? En het dan niet relateren aan kosten, maar aan opbrengsten. Ja. En die twee is eigenlijk de kern. Ja. En ik doe dat van huis uit ben ik eigenlijk drilling engineer, dus iets heel anders.
Dat is wel heel anders.
Ja. Een tijdje borrelanden gezeten, maar toen bleek dat ik een hekel had aan vieze handen. Dat is niet handig als je daar zit.
Nee.
Dus ik denk, nou, kleine carrière switch. Ik ga reclame marketing doen. Dus ja. Zo ben ik in de reclame marketing terechtgekomen. En uiteindelijk via bijna alle bedrijfsdisciplines in inkoop terechtgekomen. Waarbij in eerste instantie mijn reactie was van ik werd benaderd of dat ik interesse had in een functie als Europees inkoopmanager. Waarbij ik dacht van, joh, ik ben nu salesmanager, heb je een gaatje in je hoofd?
Ja.
Inkoop, dat is een soort functie voor mensen die te duur zijn om weg te sturen. Weet je wel, die moet je uitrangeren. Want dat kan iedereen. Dat was mijn beeld van inkoop. En, ja. En dat heeft me dus enorm verbaasd. Dat eigenlijk voor velen nog steeds een idee is wat leeft bij dat vakgebied. Het is een vakgebied met heel veel vooroordelen die ook continu bevestigd worden. Dus dan blijven ze ook gewoon lekker in stand. En Inkoopacademie hoopt juist die vooroordelen te doorbreken. Ja. En een van onze slogans is durf anders te zijn. En laten we samen inkoop leuker maken.
Ja.
En het is vooral dat leuker, wat denk ik een heel belangrijk aspect is. Dus er zit heel veel frustratie in dat vakgebied. Als je ook op LinkedIn gaat kijken hoeveel verhaaltjes over inkoop is een ijsberg. En mensen zien alleen het kleine bovenste stukje over onderhandelen en korting. En de rest zien ze allemaal niet. Ik heb het zelfs gezien met wortels en echt de meeste dingen. Maar dat gaat vooral over mijn baas ziet me niet staan. Ik word niet serieus genomen. Dus er zit heel veel frustratie. En ja, dat willen we gewoon de wereld uit helpen. Want het is een heel mooi vakgebied. Je hebt met alle disciplines te maken. Je hebt te maken met mensen. Wat op zich al heel interessant is, want die zijn per definitie allemaal anders. En die veranderen ook voortdurend. De wereld verandert voortdurend. Dus het is een heel uitdagend vakgebied. En dat hopen wij leuker te maken.
Ja. Wat heeft jij toen eigenlijk besluiten om want dat is een hele andere carrière switch. Dus vanuit echt in de operatie naar een stukje misschien strategie, beleid. Van sales nu inkopers eigenlijk willen ontzorgen en anders doen bewegen. Wat zijn voor jou tweeledig de vraag dan? Hè? Wat is voor jou, zeg maar, wat zijn voor jou de beweegredenen geweest om deze switch te maken? Mm-hmm. Dus natuurlijk leuk om even de persoon achter de persoon te kennen. En wat zijn de grootste vooroordelen die jij dan ziet?
Oké. Okay. Nou, heel simpel. De reden waarom ik toen de stap heb gemaakt, de zijstap, zeg maar, richting inkoop. Was dat het was een internationale bouwfunctie. Het was een afsplitsing van een groot Amerikaans bedrijf wat verzelfstandigd werd. En je kreeg in 20 landen allemaal inkopers. En ja, ik was toen begin 30, denk ik. En dan is dat best wel sexy. De heel Europa doorvliegen. Ja. Dus dat was leuk. En het was vooral een bouwfunctie. Dus er moest gebouwd worden. En dat vind ik heel leuk om te doen. Dus toen heb ik gedacht, dat is misschien wel een leuke verbreding. En ik had van, dat zal ik misschien een paar jaartjes doen. En dan ga ik wat anders doen. Maar het is ook een beetje in het land der blinden is één oog koning. Er was heel veel traditioneel inkoopdenken. Waar ik me eigenlijk vanaf dag één over heb verbaasd.
En wat viel je dan zoal op?
Nou, bijvoorbeeld heel simpel. Inkoop werd vooral gepositioneerd als iets met kosten.
Ja.
Inkoop en kosten. Ja. Ik heb wel eens geprobeerd aan mensen gewoon eens vragen. Wat is nou de eerste associatie die jij hebt als je het woord inkoop hoort? Ja, dan gaat het vaak over onderhandelen en besparen en kosten. En toen dacht ik, ja, wacht eens even. Maar van een gemiddelde organisatie heeft slechts 5% van de medewerkers een financiële verantwoordelijkheid. Dat zijn de budgethouders. Dat betekent dus dat 95% van de medewerkers, en over het algemeen zijn dat degenen die het werk moeten doen, hebben geen financiële verantwoordelijkheid. Dus heel eerlijk gezegd, het zal ze een beetje een biet zijn wat iets kost. En ik durf zelfs te stellen dat van die 5% die wel financiële verantwoordelijkheid heeft, ook weer eens 95% het eigenlijk een biet zal zijn wat het kost, zolang het maar een beetje op het budgetbedrag uitkomt. Want te weinig heb ik een probleem, met te veel heb ik nog een groter probleem, want dan moet ik vragen om meer.
Als ze maar onder hun targets blijven.
Maar net hè, ja. Niet te veel, ja. Want dan krijg ik ook weer vragen. Ja. Ja. Maar dus hoe kan het dan zo zijn dat je eigenlijk iets roept van wij zijn van inkoop, we gaan iets doen met kosten. En dan zeg je tegen 95% van je collega's, we gaan iets doen waar jij niet in geïnteresseerd bent, maar doe vooral mee. Ja, dat gaat dus niemand doen.
Nee.
En dat vond ik al heel opvallend vanaf het begin, dat dat dus een trigger is voor mensen. Nou, dat is het dus niet. Dus dat vond ik wel een hele opvallende.
Ja.
Dat betekent ook dat heel veel vooroordelen die aan dat vakgebied kleven, hebben dus te maken met die kosten. Want als ik tegen iemand zeg, we gaan besparen, heb jij dan het idee dat je morgen meer gaat krijgen dan vandaag? Heel interessant, hè? Ik zag op een gegeven moment, was een artikel in de krant, ging van KLM. En die vertelde dat ze door intensievere samenwerking met leveranciers kosten gingen besparen. Nou, dat eerste is waar, hè? Dat is hartstikke goed. Alleen de vraag is, wat hoor jij nu als potentiële reiziger? Hoor jij nu van, oh, dan wordt mijn ticket goedkoper? Of hoor jij nu, nou, mijn ticket zal wel dezelfde prijs houden, alleen ik ga waarschijnlijk minder krijgen omdat ze bespaard hebben. Dus ik zeg altijd, het gaat er niet om wat je zegt, het gaat om wat de ander hoort. En omdat het referentiekader binnen inkoop heel erg is dat het gaat over besparen, nou, dat vond ik een hele opvallende.
Ja.
Je kunt jezelf niet rijk besparen, hè? Kan je proberen, maar dat gaat niet lukken.
Nee.
Nou, en dat was meteen mijn volgende vraag. Ik hoor veel mensen binnen inkoop zeggen van, ja, wij zijn als inkoop heel belangrijk, want 80% van wat wij aan onze klanten leveren, dat kopen we in. Dus daar gaat zoveel miljoen in om. Dus ik, nou, het eerste is waar, het tweede is niet interessant. Waar het om gaat, is dat je dus blijkbaar voor het leveren van jouw prestatie, die jouw klant ertoe gaat bewegen om jouw geld te geven, heb je dus leveranciers nodig.
Juist.
Dus een klant en prestaties, dat is de oorzaak. Het gevolg is, omdat je het niet zelf doet, dat je leveranciers nodig hebt en die willen het niet gratis doen, dus daar moet je voor betalen. Dus leveranciers en kosten zijn het gevolg, maar wel van die eerste twee. En je ziet dus dat veel bedrijven die zeg maar op kosten gaan sturen, doordat ze dat ook nog eens doen op basis van eigenlijk een spendanalyse die gaat over prijzen en niet over kosten, dat ze daar dus activiteiten gaan ontplooien die misschien wel haak staan op hun verdiencapaciteit of onderscheidend vermogen of bestaansrecht.
Ja. Ja.
Nou, dit viel mij dus meteen op toen ik daar binnenkwam. Plus het feit dat er dus heel veel, ja, ik noem het even woordsla of bullshit bingo heet dat bij jullie geloof ik, termen zijn binnen dat vakgebied die we allemaal uit Engels halen.
Ja.
Maar dat is ook een interessant gegeven, is dat in het Nederlands hebben wij maar één woord voor inkoop, hè? Dat is inkoop.
Inkoop.
Weet je hoeveel er in het Engels zijn?
Wel, procurement, buying department.
Ja, je hebt buying, purchasing, procurement, sourcing, supply management, supply chain management, value cycle management. En mensen zeggen, ja, dit zijn allemaal verschillende dingetjes. Ik zeg, nee, dit zijn marketeers die snappen hoe het werkt.
Precies.
Want ik vergelijk het altijd met wasmiddelenreclame. Als ik tegen jou zeg van, we hebben nu een nieuwe waspoeder en dat was nog witter. Nou, de tweede keer geloof je het, de derde keer geloof je het. En dan denk ik, ja, hoe vaak kun je witter wassen met poeder? Dus ik ga alleen nu zeggen van, nee, dat was poeder, maar nu is het gel. Of pots, of pads, of weet ik veel wat voor een liquids wat je allemaal kunt gebruiken. Het is allemaal dezelfde meuk in een ander jasje. En ik geloof ook dat een van de dingen is die heel erg aan inkoop kleven. En toen ik bij dat Amerikaanse bedrijf kwam, heette het gewoon purchasing.
Ja.
Dat was gewoon purchasing en je had buyers, dat was het. En gaandeweg zag je dingen als procurement en supply management en allemaal mooiere termen. Eigenlijk was dat zeg maar de liquids en de pots, dezelfde spul, maar dan in een nieuw jasje en hopen dat mensen dat dan wel willen kopen.
Precies.
Alleen als je mindset eronder nog precies hetzelfde blijft, ja, dan blijf je verkopen wat je verkocht. En dan kopen mensen dus wat ze kochten. Nou, niet dus.
Nee.
Dus dat vond ik wel een heel interessant gegeven. Dus onze internationaal ding gaat zo meteen ook Purchasing Academy heten en niet Procurement of Value Cycle Management.
Ja.
Juist om die reden.
Waarom is het dan volgens jullie tijd voor een nieuwe inkoopmindset? Dus je hebt nu net even opgesomd wat het dan schort aan de huidige manier van denken.
Ja.
Want ik geloof altijd...
Dit zijn er een paar, hè? Ik kan er nog wel een paar noemen.
Nee, inderdaad. Dat geloof ik graag. Ja. Maar omwille van de tijd moeten we dat enigszins ook nog een beetje beperken natuurlijk. Maar waarom is het nu tijd om die inkoopmindset dus eigenlijk te veranderen?
Er zijn een aantal redenen. De belangrijkste is misschien wel dat ik al bijna 30 jaar hoor dat inkoop op de goede weg is. Dat ze strategisch aan het positioneren zijn. Dat ze op de fast track zitten. Alleen het komt nooit aan.
Nee.
De problemen die er 30 jaar geleden binnen dat vak zaten, zijn er nu ook nog.
Ja.
Qua betrokkenheid, qua involvement, noem het maar op. Dus
jij deelt die mening niet dat ze op de goede weg zijn?
Ik denk dat ze elke keer stapjes zetten. Elke keer komt er wel iets nieuws. Je ziet, dit vakgebied is een vakgebied met elk jaar hebben we een nieuwe Holy Grail. Of dat nu gaat over business gedreven inkoop. Er zijn allemaal nieuwe theorieën die weer iets nieuws. Vested contracts, dat is ook weer zo'n nieuw dingetje. What's in it for we in plaats van what's in it for me. De gezamenlijkheid. Dat zijn wel allemaal goede ontwikkelingen. Best value procurement is ook zo'n dingetje geweest. Open graf is, het komt allemaal uit Amerikaanse universiteiten. En dat is een soort bijbaantje van de professoren die daar een methodologie ontwikkelen en daarop kunnen kapitaliseren.
Juist.
Prima, maar goed. Je ziet dat het elke keer nieuwe holy grails zijn. En ja, dan werkt dat ook weer niet op zichzelf, maar het zijn wel allemaal stapjes.
Juist.
Dus ik denk dat het nog steeds gaat over de basis mindset die onder dat vakgebied zit. En ten tweede, waarom nu? Wat je nu nog meer ziet, dat de trend van de afgelopen decennia is geweest dat bedrijven gingen terug naar hun core business. Waarbij ik denk dat sommige bedrijven hun core business nog niet helemaal helder hebben. Dat is vooral wat ze doen en niet waar mensen waarde aan toekennen. Maar doordat ze een hoop dingen zelf niet meer zijn gaan doen, zijn ze dat dus gaan uitbesteden. Dus ze zijn steeds meer afhankelijk geworden van leveranciersprestaties om hun eigen prestatie naar hun klant te kunnen leveren. En dat is de reden waarom het doen van inkopen belangrijk is voor organisaties. Omdat je uiteindelijk voor het leveren van jouw prestatie. En of dat nou gaat in een commerciële setting of in een niet-commerciële setting. Ik bedoel, ook overheden hebben een bestaansrecht nodig. Kijk maar naar Defensie. Die heeft dat jarenlang niet over de bühne kunnen krijgen. En toen is de kaasschaaf eroverheen gegaan. En nu hebben ze de wind in de zeilen en kunnen ze het geld niet opmaken.
Precies.
Dus doordat we zo afhankelijk zijn geworden en tegelijkertijd hebben we dat allemaal geïnternationaliseerd en we zien nu wat zeg maar internationale contracten waard zijn. Hoe snel dat kan veranderen. En dan kom je weer terug naar de traditionele denkfouten. Een van de denkfouten in inkoop is als je veel koopt krijg je veel korting. Hebben we een beetje geleend van de hamsterweken van de Albert Heijn of de Jumbo.
Bulk, hamsteren,
veel kopen, veel korting.
Ja.
En in sommige gevallen is dat helemaal waar. Want doordat er voor de leverancier een kostenvoordeel zit in schaalgrootte, kan die met een gelijkblijvende marge het jou tegen een lagere prijs aanbieden. Alleen als je zoiets gaat bekijken als, denk aan schoonmaak of zo. Ja, als jij voor heel Nederland één landelijke provider wil, dan zit je ook meteen met een grote bedrijf aan tafel. Die heeft allemaal overhead en die maken podcasts en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Dat zijn allemaal kosten die je moet maken, die ergens terugverdiend moeten worden. Dus dan wil het helemaal niet zeggen dat als je dat bundelt en standaardiseert. Maar dat hebben we wel gedaan en dat hebben we vervolgens allemaal naar China gebracht. Of we hebben 3 partijen geselecteerd binnen Europa die het ook weer allemaal uit China halen. Of waar dan ook vandaan. Maar dat betekent dat als er dan op een gegeven moment ergens in een of ander kanaal een bootje dwars ligt, dat we wel meteen een probleem hebben om onze prestatie te leveren. Dus zeg maar het gokken op één paard, alle eitjes
brengt
in één mandje,
brengt
risico met zich mee. Dus dat is één. En daarnaast verandert het er ook nog heel snel.
Ja.
Je ziet het zo op je een tarief van 50% in je broek. En zo heb je hem weer niet en dan weer 20 en dan weer 35 en dan weer niet op dit en wel op dat. Dat betekent dat er binnen dat vakgebied nog veel meer behoefte ontstaat aan het zeg maar inzicht hebben in mogelijkheden en consequenties van keuzes. En ik denk dat dat de kern van het zeg maar inkoopvak is dat je vooral je collega's dat moet gaan bieden. Want zij moeten die keuzes maken, zij moeten er uiteindelijk mee werken, hebben er last van als het niet goed gaat. Het is vaak ook hun budget wat het betreft. Dus die willen vooral zien, oké, als ik linksom ga dan wat dan en als ik rechtsom ga wat dan en wat is er nog meer mogelijk. En dat kun je vanuit inkoop eigenlijk alleen maar succesvol doen als je daar onafhankelijk in bent. Want zonder dat je dan zelf een doelstelling... Kijk, op het moment dat ik een besparingsdoelstelling heb, wat hele volksstammen binnen inkoop nog hebben, en ik moet jou een advies geven, dan ga ik toch een advies geven wat aansluit bij mijn doelstelling en niet bij die van jou.
Ja.
Maar jij zit misschien wel met een klant aan tafel waar je iets voor moet doen. En dan heb ik zoiets, ik heb lekker 10% bespaard, maar jij hebt een ongelukkige klant opgeleverd die niet meer terugkomt en die weigert 50% van de rekening te betalen. Hoe slim ben je dan geweest?
Ja.
Dus deze verandering is nu heel belangrijk, omdat we nu geconfronteerd worden met de consequenties van de keuzes die we de afgelopen decennia hebben gemaakt.
In jullie visie zijn er eigenlijk, spreken jullie over 2 soorten inkoop. Belangrijke en lekker belangrijke.
Ja.
kan je dat even verder toelichten?
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Heel simpel gezegd, je hebt prestaties die je koopt, die jouw klant raken, direct raken. En je hebt prestaties die je koopt, die je gewoon nodig hebt omdat je bestaat als organisatie. Nou, neem een archipel. Jullie hebben klanten en die kiezen jullie om een aantal redenen. Yes. Tegelijkertijd hebben jullie hier een kantoor en in dat kantoor heb je dingen nodig als toiletpapier en servetjes voor bij de lunch. Maar er is waarschijnlijk helemaal niemand die zegt van nou, ik ga mijn opleidingsbehoefte wel onderbrengen bij het archipelvehikel, want die hebben zulke heerlijke aloe vera en hun toiletpapier op het hoofdkantoor. Maar het moet er wel zijn.
Juist.
Dus het moet wel gekocht worden. Nou, dit zegt dus helemaal niets over hoeveel geld je eraan uitgeeft. Hè? Dus je moet eigenlijk primair een analyse gaan maken van oké, wie zijn mijn klanten? Waar verdien ik het meest? En wie moet ik dus zeg maar vooral tevreden houden om succesvol te zijn? En welke prestaties die ik lever hebben daar de grootste invloed op?
Ja.
En welke leveranciers spelen daar een grote rol in?
Ja.
Dus vanuit je klantzijde ga je eigenlijk identificeren wat je inkooppakketten zijn, waar je dus de meeste tijd, geld en energie in moet stoppen. En heel simpel gezegd, dit is ongeveer 20% van wat je koopt. Dat raakt je klant rechtstreeks. 80% is wat je gewoon nodig hebt als organisatie om te bestaan, maar wat niet echt een onderscheidend vermogen biedt. Dat betekent, omdat het geen onderscheidend vermogen biedt, dat je daar zo min mogelijk tijd, geld en energie in moet stoppen. Dat moet je dus makkelijk maken. Moet je plat slaan. Nou, daar kun je bijvoorbeeld een bureau tussen zetten die voor jou alle lekker belangrijke dingetjes regelt, zodat je er niet naar hoeft om te kijken. Kijk, ik zie wel eens dat dan zetten ze contractmanagers op kantoorartikelen. Nou, dan denk ik van ja, weet je wel, tenzij je handelt in kantoorartikelen of dat zeg maar jouw personeel je allerbelangrijkste goed is en die vinden kantoorartikelen nog veel belangrijker dan een leaseauto. Ja, dan moet je daar vooral een manager op zetten om te zorgen dat het precies aan blijft sluiten bij de behoeften van jouw collega's. Maar als ze denken van ja, weet je wel, gummen, als het er maar is, prima. Dan moet je dat regelen. Dan moet je zelf niet te veel tijd en geld en energie in stoppen. Dus lekker belangrijk. Dat is gelukkig ook een gebied waar traditionele inkopers nog hun ei in kwijt kunnen. Want ja, weet je wel, zolang een inkoper daar meer geld bespaart dan dat die kost, mag die er blijven.
Ja, maar die krijgt natuurlijk ook wel een target mee op jaarbasis.
Dus. Maar dat is in die hoek is dat ook prima. Hè?
Ja.
Want dat doet verder, als dat fout gaat, dan heb je daar verder geen last van.
Ja.
Maar je moet je heel bewust zijn wat dat dus doet. Ik zat bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, Defensie was in het nieuws. Want er gingen commando of mariniers die gingen naar Noorwegen. En die moesten zelf hun warme onderbroeken gaan kopen.
Ja, klopt. Ja. Dat is nog in het nieuws geweest.
Dat was in het nieuws geweest. Ja. En dan denk ik, oké, dit is dus categorie belangrijk.
Ja.
Want niet zozeer dat het die mariniers treft, maar het staat in de Telegraaf.
Juist.
En in de Telegraaf staat wat de helft van Nederland denkt dat waar is. Dus het beïnvloedt de publieke opinie. En het komt dus bij de politiek terecht. Wat ze daar hadden moeten doen, is ze hadden gewoon een inkoper daar een creditcard moeten geven. En een beverspoort laten lopen. Zeggen van nou, koop die hele zooi en verdeel dat gewoon. En dan had niemand er wat van gehoord.
Nee.
Was er niks aan de hand geweest. Dus dat gaat niet over hoeveel je eraan uitgeeft. Het strategisch zit dus gekoppeld aan klanten. Zit niet gekoppeld aan leveranciers. Dat is het gevolg.
Juist. Dus kan je daarmee ook de conclusie trekken dat belangrijk eigenlijk voor je externe klant is en lekker belangrijk voor je interne klanten?
Nou, dan noem het even interne klanten. Dat is een.
Je collega's.
Ja, dat laatste is het juiste. De eerste is het verkeerde.
Okay.
Want ik hoor heel veel inkopers over interne klant praten.
Ja.
Maar op het moment dat als ik als inkoper mezelf profileer en ik zeg van gefeliciteerd, jij bent mijn interne klant, dan ben ik net jouw leverancier geworden.
Ja.
Dan zitten wij dus tegenover elkaar. Dat doen we nu ook, maar dat is handiger.
Ja, ja, ja.
Maar als ik zeg van wij zijn collega's. Dan hebben we dus een gemeenschappelijk iets. Wij zijn collega's, we doen het samen.
Ja.
Dus alleen al in de positionering is iets anders. Je mag er van mij wel over denken, interne klant. Want dan besef ik misschien dat ik jou alleen maar iets kan verkopen als jij het graag wil hebben.
Nee, dat is waar. Dus, maar dan hebben we het weer over terminologie. Als je binnen de lean wereld kijkt, dan heb je het vaak over value stream processen.
Mm-hmm.
En elk proces heeft een verantwoordelijke.
Ja.
En dat betekent ook, dus dan zegt men ook heel vaak, en ik vanuit mijn lean achtergrond doet het ook.
Mm-hmm.
Om de externe klant te kunnen ontzorgen, moet ik mijn interne klant ook ontzorgen. Dus de klant, of in dit geval de collega die naar mij komt, moet ik eigenlijk op zo'n manier servicen, bedienen.
Ja.
Zodat hij of zij dan zijn werk naar de externe klant optimaal kan uitvoeren.
Ja. Nou, dat is wel leuk. Ja. Er zitten heel veel overeenkomsten met dat lean natuurlijk. Hè? Wil een klant erop wachten of wil hij ervoor betalen?
Exact.
En als het niet het geval is, dan valt hij in de categorie lekker belangrijk. Want dan doet het dat dus bijna niet. Je moet er wel voorzichtig mee zijn om dat meteen te pakken. Ik hoor ook veel binnen inkoop non-bom en bom. Bill of material inkoop en non-bom. Of non-product related, NPR.
Juist.
Dan is een beetje de vraag, wat is jouw product? Ik heb op een gegeven moment een bedrijf binnen gehad en ook die vraag gesteld. Van joh, waarom kopen klanten nou eigenlijk bij jullie? En een lang verhaal kort. Uiteindelijk kwam hij erachter dat de reden waarom klanten daar kochten en niet bij een concurrent, was omdat zij bepaalde accountmanagers hebben die een status hebben bij de klant. op persoonlijke titel.
Juist.
Dus als die naar de concurrent gaat, ben je je klant kwijt. Ik zeg, vanaf dat moment is de leaseauto, de mobiele telefoon, de laptop, de kantoorartikeltjes, de lunch van jouw accountmanagers is strategische inkoop geworden. Want als je dat niet goed doet en je laat daar steken vallen, dan gaan ze naar de concurrent.
Ja.
En dan ben je je klant kwijt. Ja. Nou, dus dit is dus situationeel en persoonsafhankelijk.
Mm-hmm.
Dus je zult ook altijd, je zult continu moeten herijken. Oké, we zaten bij klant Archipel. Nou, die vonden bepaalde dingen belangrijk. Maar nu zit er een nieuwe meneer of mevrouw. Vindt die dat nog steeds? Oh, deze is helemaal opeens van de duurzaamheid. Oh, dan moet ik misschien toch maar even de Tesla van de buurman lenen op het moment dat ik daar op visite ga. Want dan vinden ze mij geweldig.
Ja, ja.
Waar kennen zij waarde aan toe? Ik zeg altijd, wij roepen heel vaak wat toegevoegde waarde is. Maar dan hoor ik vaak wat jij vindt dat je hebt toegevoegd. We hebben voor dit gezorgd, hebben voor dat gezorgd. Binnen inkoop hoor ik dat heel vaak. Maar waar het om gaat is, waar kennen andere waarde aan toe? En je zei net, is dat dan ene intern, andere extern? Kijk, natuurlijk, eigenlijk is het allemaal extern. Alleen het tweede heeft geen externe impact. Maar als jouw mensen, als jouw helpdesk, jouw onderscheidend vermogen is, omdat je zulke goede customer service dienst verleent, dan zijn dus jouw medewerkers op customer service zijn van strategisch belang geworden. En als die heel veel waarde hechten aan het kunnen kiezen uit 5 verschillende soorten stiften, dan moet je dat dus faciliteren.
Juist.
Maar dat is omdat het strategische keuzes zijn, strategische inkoop.
Wat kunnen inkopers, want dat is reuze interessant, niet alleen voor denk ik beginnende inkopers, maar ook voor gevestigde inkopers die altijd nog iets kunnen bijleren.
Vooral ja.
Ja, inderdaad. Hoe kunnen inkopers beter samenwerken? We zitten in leerlandschap, mm-hmm. dus ik benoem dan even de afdeling HR, L&D, maar het kunnen natuurlijk ook andere afdelingen zijn. Maar hoe kunnen inkopers beter samenwerken om de wensen en behoeftes van hun collega's, noem het even geen interne klanten, maar hun collega's beter te signaleren, samen te vatten en daar natuurlijk ook gewoon de dienst op te leveren.
Ik denk, even los van welke afdeling het is, hè, maar het is, onze uitdaging is vooral van hoe gaan we inkopers leren om te denken vanuit het perspectief van anderen.
Ja.
Ik merk aan mezelf dat omdat ik al die bedrijfsdisciplines heb gehad, ik snap waar een marketingmanager wakker van ligt.
Ja.
Dat snap ik. Dus daar kan ik ook op aansluiten. Dus in plaats van dat ik jou ga vertellen wat je spannend vindt, ga ik checken van joh, begrijp ik het goed? Zou ik jou kunnen helpen met dit of dat? Maar doordat ik dat doe, laat ik het even anders formuleren. Ik hoor heel vaak als mensen zeggen, oké, dan ga ik dus bij mijn collega, voormalig interne klant zitten en zeg ik van, wat kan ik voor je doen? Nou, deze vraag suggereert eigenlijk al van, joh, ik ben niet bereid om moeite voor jou te doen. Dus doe jij even moeite voor mij. Ga mij maar even vertellen wat ik voor jou kan doen. Terwijl op het moment dat ik een stapje verder zeg van, joh, ik begrijp dus dat jij met 3 projecten bezig bent, heb ik even nagezocht. Bij 2 van die projecten spelen een aantal leveranciers een belangrijke rol. En zou het voor jou interessant zijn als wij samen met jou gaan kijken wat die leveranciers voor jou zou kunnen betekenen? En hoe we daar misschien nog iets aan toe kunnen voegen of de risico's eruit halen of de beschikking. Nou, wat ik denk dat jou interesseert. Ik zeg niet dat we het gaan doen. Ik vraag aan jou of het interessant is. Dus juist, het is nog steeds jouw keuze.
Bij je collega maar of dat een toegevoegde waarde heeft.
Precies. En ik doe meteen 2 dingen. Ja. Ten eerste laat ik zien dat ik me erin heb verdiept. Dus ik heb moeite gedaan.
Exact.
Moeite doen is een heel belangrijk onderdeel. Ik heb moeite gedaan om me te verdiepen in wat jouw wereld is. En wat jou drijft of zou kunnen drijven. Als het even kan, heb ik al jouw doelstellingen boven tafel gehad. Dus je moet dit jaar moet je 3 succesvolle beurzen hebben. En succesvol is, nou, whatever. En ik geef jou de keuzemogelijkheid of dat je daar wel of geen gebruik van wil maken. Nou, en als ik dat een beetje slim doe, dan kan je eigenlijk geen nee zeggen. En dat is wat je wil bereiken.
Ja. Nou ben ik heel erg benieuwd. Want dit is nogmaals wat ik al net zei, reuze interessant natuurlijk. Om te achterhalen wat de wensen en behoeften zijn. Dus je bent niet zozeer als inkoper gefocust op het binnenhalen of extra scoren van een besparing. Maar gewoon iets toetsen. Wat is de oplossing die ik ga meenemen voor jou en heeft een toegevoegde waarde?
Mm-hmm.
Hoe kopen jullie in bij Inkoop Academie?
Ja, wij kopen natuurlijk, wij kopen diners in, wij kopen locaties in en wij kopen trainers in.
Ja.
De trainers kopen we in, ja, heel simpel, mensen die zeg maar de visie delen en die dat op een goede manier over de bühne kunnen brengen.
Ja.
Want je moet mensen kunnen triggeren. Ik zeg wel, het is voor een deel is het ook gewoon entertainment lesgeven. Zeker als je dat in een volwassen omgeving doet.
Juist.
Dus het moet vooral ook niet schools zijn. Die fout zie ik ook nog wel eens heel veel. Dat het ook heel
niet te veel theoretisch.
Niet te veel theoretisch gewauwel. We hebben bijvoorbeeld trainers moeten een verhaal kunnen vertellen.
Ja.
Onze trainingsmaterialen, we hebben geen bullet points. We hebben PowerPoint presentaties. Of Apple dan maar vooruit.
Mm-hmm.
Maar dat bestaat uit een foto met een woord.
Ja.
Dat betekent dus, er valt niks te lezen. Dus iemand moet iets vertellen. Yes. En kleine groepen, zodat je dat kunt vertalen naar de belevingswereld van de individuele deelnemers. Dus die trainers die moeten daar aan voldoen. En daarna betalen we ze daar gewoon goed voor. Betalen ook gewoon meteen, zodra ze afgerond meteen betalen. Diners kopen we in. We gaan naar de betere restaurants. Waarom? Omdat we de afwikkeling van een trainingsdag is misschien nog wel net zo belangrijk als de dag zelf. Daarom sluiten we ook af met een diner. Dan gaan we naar de wat betere restaurants, omdat het ook leuk is voor de mensen om te doen. Ja. Maar er ontstaat ook een soort verbroedering binnen zo'n groep. Mm-hmm. Waardoor mensen minder de neiging hebben om zichzelf op te blazen. Maar dat hebben we allemaal al geregeld. Nee, want anders zat je hier niet. Maar omdat ze ook daarna een band hebben. Er zijn mensen die echt jaren nadat ze bij ons een opleiding hebben gevolgd, nog steeds contact hebben met de ex-deelnemers. Omdat ze elkaar kunnen helpen. Want waarom ga je allemaal het wiel zitten uitvinden? En als jij goede ervaring hebt met Inkoopacademie, nou misschien dat mijn collega dan ook wel even. Wil niet zeggen dat jij dat ook gaat hebben? Want jouw referentiekader precies kan anders zijn.
Ja.
Nou,
ja.
Dus dat kopen we. De locatie zoeken we vooral van, nou, ligt het logistiek goed? Is het makkelijk te bereizen? Dus dat zijn aspecten waar je zelf naar kijkt. En eerlijk gezegd, het is niet zo dat we daar dan meteen op korting scoren, maar dat we gewoon betalen wat we denken dat nodig is om het succesvol te laten zijn.
Precies.
En want uiteindelijk is dat ook de beleving van onze deelnemers die heel belangrijk is in uiteindelijk de ervaring. We scoren heel hoog bij de CDO. CDO-score zit wel op 98%.
Hele mooie score.
En dat is een hele mooie score. En dat heeft vooral te maken met het feit dat we een aantal dingen in beweging zetten om dat bij te dragen. Bijvoorbeeld, wij doen niet aan een eindevaluatie. Een eindevaluatie vind ik eigenlijk een beetje een zinloos dingetje. Want dan ga ik namelijk vragen, en wat vond je ervan de afgelopen 6 dagen? Zeg van, nou, ik vond eigenlijk dit en dit niet zo heel leuk. Jammer joh.
Ja.
Dus wij doen een tussenevaluatie. Dus halverwege de opleiding vragen van, nou, wat vond je ervan? Hoe zou je het aan een ander vertellen? Wat mis je nog? Wat hoop je nog te krijgen? Je gaat dan een beetje doen aan verwachtingenmanagement. En je pakt eventueel dingen op en duidelijk maken. Je kan nog bijsturen.
Bijsturen, inderdaad.
Je kan eventueel, op een gegeven moment hadden we lunch op de locatie. Nou, het bleek dat dat wat slechter scoorde. Want mensen wilden eigenlijk tussen de middag ook wel een wandelingetje maken. Dus daar hebben we geëvalueerd. Gezegd, nou, daar gaan we mee stoppen. We gaan weer buiten de deur lunchen.
Ja, wat goed.
Nou, dus dat zijn wel dingen die je gebruikt om dat te doen. Dus op die manier kopen we dat in. En ja, de grap is, mensen zeggen van, ja, we gaan luxe uit eten, maar dat mag ik niet aannemen. Dan zeg ik, hoezo aannemen? Denk je dat dit gratis is dan? Ik zeg, je hebt voor alles betaald.
Ja, je neemt niks aan. Je hebt ervoor betaald.
Ja, precies. Dus eigenlijk, als jij zeg maar, als jij relatiegeschenken gaat weigeren, is dat eigenlijk hartstikke dom, want het zit al in de prijs.
Ja, nee, dat klopt. Ja, niet altijd.
Altijd. Alleen misschien niet bij jou.
Ja, nee.
Het zit ergens in de prijs. Ja. Het wordt verdeeld over budgetten die binnen de organisatie uiteindelijk op de kostprijs van het product zitten.
Precies, precies.
Dus ergens betaal je ervoor.
Ja, ja. Okay. Leuk. Hey, gezien de tijd willen we ook naar onze vaste rubriek Brainwave met jou, gaan doen. In deze rubriek krijgt onze gast dus eigenlijk de kans om een kaart te trekken. We hebben hier 3 kaarten. Mm-hmm. Ik leg ze even op tafel, maar dit keer wil ik het even iets anders doen met jou. Want we hebben namelijk 3 kaarten met de volgende thema's. Dilemma, dus een dilemma over het onderwerp. We hebben innovatie, nieuwe trend of innovatie. En de laatste kaart is bullshit bingo. Oftewel een woord, een thema, onderwerp waar veel over wordt gesproken. Maar dat zelfs overrated of complete onzin is.
Oké. Okay.
Als ik zo met heel veel enthousiasme luister naar jouw verhaal en je barst van de energie, geweldig om te horen, je weet waar je over praat, wil ik het anders doen. Jij gaat nu niet 1 kaart trekken. Nee, wij gaan alle 3 de thema's gaan we eigenlijk vluchtig even langs. Dus ik zeg in dit geval dilemma en dan mag jij dus iets vertellen over het onderwerp inkopen met betrekking tot dilemma.
Oké, nou ik kan ze alle 3 in 1 keer doen.
Be my guest.
Ja.
Ja.
Dilemma, inkoop en geld.
Ja.
Traditioneel denken, je gaat inkoop vooral over geld. En dan bedoelen ze geld en kosten, geld en minder. Het dilemma is dus, durf je los te laten, ook in de dingen die je roept, dat inkoop daarover gaat. He, wat ik daar straks al zei, 95% van je collega's is niet echt geïnteresseerd in geld. Die zijn geïnteresseerd in 3 andere aspecten van inkoop. En dat is zeg maar beschikbaarheid, dat is waarde toevoeging en dat is risico.
Ja.
En op die 3 gebieden, maar durf je niet meer te benoemen dat inkoop over geld gaat.
Ja.
Ik zeg wel eens, je moet pas gaan vertellen wat over geld als iemand er 2 keer om gevraagd heeft. Dus dat is 1. Het dilemma is loslaten of niet.
Ja.
De 2e is innovatie.
Ja.
De innovatie is dat je beseft dat bedrijven doen geen zaken met bedrijven. Mensen doen zaken met mensen.
En mensen investeren in de relatie.
Acteren maar op basis van 1 belang en dat is eigen belang.
Ja.
Dat wordt vaak heel negatief gezien als ze met de ellebogen werken. Maar vrijwilligerswerk is ook eigen belang. En gelukkig hebben heel veel mensen die dat gen, dat ze het prettig vinden als ze anderen kunnen helpen. Maar goed, de innovatie is dat we dit gaan vertalen naar het vakgebied inkoop. En dat je zegt, oké, hoe werken hersenen? Wat triggert mensen? Hoe kun je mensen verleiden tot het vertonen van bepaald gedrag? Door ze keuzemogelijkheden te geven. Soms moet ik jou niet minder keuzes geven, wat veel traditionele inkopers doen, door preferred suppliers te creëren, beperkte catalogus, maar door je juist meer keuzes te geven, maar je inzicht te geven in wat zijn de consequenties van die keuzes. En bij sommigen moet je daar als organisatie meer kosten voor maken, dus moet jij dat als collega ook meer gaan betalen op je budget. Dus dat kan, hè? Dus de innovatie is, zeg maar, dat gedragspsychologie structureel onderdeel uit laten maken van inkoop. Mm-hmm. En de derde is bullshit bingo.
Ja.
En daar wil ik even total cost of ownership in benoemen. Omdat ik die heel vaak hoor als zijn een soort het hogere goed van geavanceerde inkopen. Wij doen alles op basis van total cost of ownership. Nou, ten eerste roep je dan alweer dat het gaat over kosten. Waardoor je een helft van je toehoorders bevestigt in het vooroordeel dat inkoop erover gaat. En dan denken ze, oh, total cost of ownership. Dan zullen ze wel bedoelen minder en niet meer. Dus ik krijg ook minder. Dus dat is al een negatieve associatie. En in heel veel gevallen gaat het helemaal niet over total. Want total suggereert dat het over alles gaat. Ja. En als je dus maar één aspect vergeet, is het niet meer total. Dus kijk, als jij dingen met elkaar wil vergelijken, hoef je eigenlijk alleen maar de dingen te weten die dat verschil kunnen maken.
Precies, en relevant zijn.
Als jij een auto wil aanschaffen. Ja, het feit dat een auto op kenteken moet worden gezet, dat kost voor een kleine auto, noem maar wat, 9,95. En voor een hele grote auto kost het dat ook.
Ja.
Het is alleen maar waar als het een elektrisch is en je hoeft dat dan niet te doen. Maar op kenteken zetten is ook voor die auto's allemaal hetzelfde. Dus eigenlijk hoef ik dan niet te weten dat het 9,75 kost. Maar als ik dat weglaat en ik zeg ik doe alles op basis van total cost of ownership, dan is je die ben je vergeten.
Ja, precies.
Ja, dus kijk, op het moment dat jij wil gaan bepalen van oké, kan ik het dan allemaal betalen? Hè, past het bij mijn cashflow? Dan wil je misschien niet kosten weten, maar dan wil je uitgaven weten. Want dat is denk ik ook nog een heel grote jaad binnen dit vakgebied.
Wat kost zo'n auto mij op maandbasis?
Ja, niet. Wat moet ik eraan uitgeven?
Ja.
Kijk, terminologie, prijs, kosten, uitgaven zijn drie verschillende dingen.
Ja.
Maar we gebruiken ze door elkaar heen en dat maakt het meteen ook lastiger. Als jij in een winkel komt en jij vraagt aan de winkelier of aan de slager, zeg slager, wat kost dat stukje vlees? Dan zegt hij niet wat het kost, dan zegt hij wat hij ervoor wil hebben.
Ja.
Hij noemt de prijs. Hij zegt niet, ja, ik moet een koe kopen, die moet ik slachten. Ik heb een winkel, het personeel, en dus kost 8 euro, maar ik wil dat je een tientje betaalt. Ja. Hij zegt ook niet, ja, wacht even, maar dan heb je een stukje koud vlees. Ja. Voordat je er echt wat mee kan doen, heb je thuis een barbecue nodig en kooltjes en toiletpapier, want je moet er ook nog vanaf. Dus hij kost je zo meteen 14, maar ik wil er een tientje voor hebben.
Ja.
Nou, daar zit denk ik een beetje die discussie. Dus alles afdoen met bullshit bingo, total cost of ownership, spend cubes. Dus alles wat met kosten te maken heeft, dat zijn echt van die inkaderingetjes die vooral aansluiten bij het traditionele beeld van inkoop. Dat het vooral gaat over objectief, rationeel keuzes maken. Wat we als mens gelukkig allemaal niet kunnen.
Ja. Heel interessant dit. Hey, voordat ik ga naar de afsluiting, Fred, heel fijn dat je je kennis en ervaring met ons wilde delen. Zeker ook interessant voor de kijkers en de luisteraars online. Als je ze nog één tip zou willen meegeven.
Ja.
En dan spreek in dit geval alle inkopers van Nederland en misschien ook wel internationaal toe. Waar is die ene tip wat je ze mee wil geven?
Ga vrienden maken. En sowieso geldt dit voor iedereen als mens, zeg maar. Maar doe deze vakantie iets leuks. Pak een boek. Pak een Engels boek in dit geval. How to Win Friends and Influence People. Van Dale Carnegie.
How to Win Friends and Influence People.
Ja. Ja. En als je het kunt, lees hem in het Engels. Yeah. Want daar zit al een nuance in. In het Nederlands heet het boek Hoe maak ik vrienden? En ik vind dat er een nuance zit tussen How to Win Friends en vrienden maken.
Ja. Ja.
Maar als je die leest, dan zie je eigenlijk, het zijn allemaal open deuren waar we elke dag, ik ook, tegen zondigen. En dat je denkt,
leuk,
waarom doe ik dit eigenlijk? Maar ga vrienden maken, want als mensen jou helpen omdat ze er een goed gevoel bij krijgen, dan heb je niet eens een business case nodig.
Precies.
Of een hoger doel om mensen zover te krijgen dat ze medewerking geven. Ja. Dus vrienden maken.
Vrienden maken.
Yes.
Die hebben we nu in onze pocket en dat gaan we ook zeker doen vanaf nu.
Oké, hartstikke goed.
Hey, Fred, nogmaals bedankt voor het delen van je inzichten en het geven van waardevolle input aan onze luisteraars. Ik wens je alle succes voor nu en in de toekomst. En voor de luisteraars natuurlijk ook online en thuis. Wil je meer inspirerende verhalen horen en op de hoogte blijven van de nieuwste trends in learning and development? Luister dan naar de andere afleveringen van Fit for the Future, een podcastserie van Archipel Academy. Luisteren en abonneren is gratis via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.